Welkom bij The Great Reskill, de podcast over omscholen, de arbeidsmarkt en de digitale revolutie. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de website Nationale Beroepengids, het platform voor informatie over beroepen, arbeidsmarktoriëntatie en omscholen. Mijn naam is Robert van El en ik ben de host. Op LinkedIn kwam ik het inspirerende verhaal tegen van Caspar Steinebach. Hij was webredacteur toen zijn baan eind 2019 werd opgezegd. Hoe ga je dan verder en wat ga je doen? Na zich breed georiënteerd te hebben is hij uiteindelijk gestart met een masterclass Java Development Full Stack en is hij 1 maart 2021 gestart als backend developer bij Caliber Interactive in Utrecht. Ik spreek met hem over het proces van omscholen. Waar begin je? Hoe ga je om met moeilijke momenten? En hoe blijf je gemotiveerd? Ik ga hem nu bellen.
Hallo Caspar, wat ontzettend leuk dat je mee wilt doen aan deze podcast. Ik vond je LinkedIn post heel inspirerend en denk dat dit veel kan betekenen voor de bezoekers van Nationale Beroepengids. Graag praat ik met je over het hele proces van omscholen, hoe je bent gekomen waar je nu bent en hoe je tegen de toekomst aankijkt. Om te beginnen, zou je wat meer kunnen vertellen over je achtergrond qua studie en banen?
Ja, leuk dat ik hier mag zijn ook in deze podcast ten eerste. Hartstikke leuk om wat meer te vertellen inderdaad. En ik hoop dat ik mensen kan inspireren om ook die stap te zetten die ik heb genomen. Ja, over mijn achtergrond qua studie. Dat is eigenlijk wel een lang verhaal. In de zin van dat het eigenlijk al een beetje op de middelbare school begon. Waar ik... Ik wilde eigenlijk altijd naar het VWO. En ik vond computers vroeger al heel interessant. Ik had vroeger Commodore 64, maar ook PC's waar ik veel op programmeerde. En dat is dat was eigenlijk als kind een soort van hobby van mij. En op de middelbare school, ik wilde graag naar het VWO, want dan kon ik naar de universiteit. En dan kon ik dat soort dingen ook gaan doen. Want ik had altijd een beetje het idee dat... Dat programmeurs, die zaten op de universiteit. Hè? Ook als je dan vroeger de Kijk las, dan zag je allemaal van die programmeurscodes. En dan daarna studenten die op de TU in Delft studeerden. Ja. Dus dat was een beetje een droom van mij. En toen kwam ik op de middelbare school en toen moest ik naar de HAVO. Dus toen ben ik eigenlijk, denk ik, achteraf gezien een beetje gaan kijken van... Goh, wat kan ik dan anders doen als ik niet naar de universiteit kwam? En toen ben ik uiteindelijk heb ik gekozen naar de HAVO... om journalistiek te studeren. En dat... dat is uiteindelijk wel handig geweest voor mij om... om ook echt iets te doen met dat webredactie. Wat ik als laatste baan voordat ik mijn omscholing deed... heb gedaan.
Ja.
Maar na de journalistiek heb ik 2 jaar volgehouden. En toen ben ik archeologie en prehistorie gaan studeren.
Iets heel anders.
Ja, iets heel anders, maar ook aan de universiteit uiteindelijk. En dat hele programmeren is totaal weggezakt daarin. En dat is toch iets wat ik wel nog steeds bijzonder vind. Maar goed, uiteindelijk ben ik na mijn studie als archeoloog niet aan de bak gekomen. En ben ik een beetje dat internet ingerold. Ja. En dat kwam meer doordat ik in de erfgoedsector terecht kwam. En daar was ik eigenlijk de jongste. En als je de jongste bent ergens, dan wordt vaak jouw internetkennis hoog ingeschat. Dus kom je dan een beetje in het websitebeheer terecht. En uiteindelijk webredacteur geworden, bij een verzekeringsmaatschappij terechtgekomen. En daar achter gekomen van, goh, is dit alles? Hè? Een beetje dat lummer van, van doe maar.
Ja, precies. Ja.
Ja, en ik kwam daar een beetje vast te zitten. En dat merkte mijn manager ook. En die begon steeds meer spelprikjes uit te delen. Van, goh, is webredactie wel wat voor jou? Zou je niet eens gaan kijken of er misschien wat andere dingen zijn voor je? En dat heb ik dus goed over nagedacht. Ik heb toen een coach in de hand genomen. Met die coach eigenlijk mijn hele geschiedenis weer een beetje ontrafeld. En gekeken van, goh, wat vond je nou eigenlijk leuk vroeger? En... tegelijkertijd dat met mijn manager natuurlijk gecommuniceerd. Die zei, ga maar kijken of er opleidingen in zijn. Dus toen heb ik een Facebook oproep geplaatst.
Ja, ik heb hem gezien.
Ja.
Had je daar veel reacties op overigens?
Ja, ik denk een stuk of 20. En dat was echt, dat was in een Young Creators Group op Facebook. Dus echt wel designers, webdesigners zitten daar veel in.
Ja.
En een stuk of 20. En eigenlijk was daar de grootste... boodschap, een beetje de rode draad was daar in, ga zelf maar wat aankloten, om het zo maar te zeggen. Je moet het zelf leren, want er zijn niet echt opleidingen voor. Dus toen Ben ik dat wel gaan doen. Maar ja, als je niet echt een doel hebt of je hebt niet echt een
structuur.
Ja. Structuur erin, dan is het heel moeilijk.
Ja, om, ja. Kan ik me voorstellen. Ja. Hey, en hè, dus op de middelbare school al geprogrammeerd, hè, of in ieder geval daarmee in aanraking geweest. Hè. Toen hele andere studies gaan doen, een ander werkveld terechtgekomen. Ja. In die tussentijd wel nog af en toe geprogrammeerd, of daar wel een soort affiniteit mee gehouden, of helemaal niet?
Nou, wel grappig. Ja, ik heb ook bandjes gezeten nog daarna. En daar altijd wel websitejes voor gebouwd. En op een of andere manier. Ja, dat kon ik. Ik wist niet waarom ik de enige was. Maar ik was wel de enige die dat kon. Ja. Websites maken en hosten en zo. En op een of andere manier was ik altijd wel nog steeds wel de handige daarin. Dus ik.
Op zich zegt dat ook wel iets, hè? Ja, over
precies.
Jou.
Ja. Dus, maar dat dat. En op archeologie was ook een collega van mij. Die werkte nu bij bol.com. Al een tijdje als senior webdeveloper. En die deed ook archeologie, maar die was ook programmeur. En dat vond ik altijd wel ook wel interessant dat hij dat deed. Maar nooit echt die klik in mijn hoofd gemaakt van, goh, jij kan dat ook.
Dus nu ga ik ervoor, ja.
Ja, precies.
Ja. Hey, en wat was, hè, in je functie van webredacteur toen de tijd, wat was eigenlijk het moment dat je zoiets had van, dit is het niet voor mij. Hè? Ik moet echt iets anders gaan doen. Was er een bepaald moment of was het meer een proces?
Er is denk ik niet één moment geweest waarop ik op een gegeven moment dacht van, nou, dit is echt niet voor mij. Maar het was meer, denk ik, wel een proces. Het ging voornamelijk, kwam het op een gegeven moment erop neer dat ik weer een nieuwsartikel moest schrijven over een verzekering. En dat ik alleen bij de gedachte al de energie een beetje uit mijn weg vloeide.
Dat is geen goed teken. Ja.
Ja. En ik was best trots op dat artikel. En toen moest dat ook nog eens de organisatie door. En toen kwam er iets terug aan het einde van de maillijst met allemaal managementlagen. En het was totaal iets anders dan ik had voor ogen had gehad oorspronkelijk. En toen dacht ik, ja, ga ik dit nog 10 jaar zo volhouden binnen deze organisatie? Constant vechten, constant niet. Ja, toch eigenlijk als je wat inspiratie vindt, dat het dan weer de grond wordt ingestampt. Had ik altijd het idee. En altijd het beetje het gevoel dat je onderaan een soort cyclus staat, een soort afvoerputje bent. Ja, dat heeft misschien niet zozeer te maken met webredactie als functie, maar misschien wel meer met mijn motivatie om het vak echt te willen doen. En dus. Ja. Dus dat is meer een proces inderdaad. Ja.
Je hebt toen die Facebook oproep gedaan. Hè? Daar kwam niet echt iets heel concreets uit waar je direct mee aan de slag kon. Nee. Hoe is het daarna verder gegaan? Hè? Want je bent uiteindelijk via Kien, als ik het goed uitspreek, daar ben je terechtgekomen voor je opleidingstraject.
Ja.
En tussen zeg maar die Facebook oproep en tussen de start bij Kien, wat zit daar allemaal tussen?
Een hele hoop eigenlijk. Kijk, wat er gebeurde was ik had die Facebook oproep gedaan in juli. En dus dan ben je al, wat ik zei, dan ben je al een beetje in gesprek met jouw afdelingshoofd. En die is op de hoogte van je situatie. Die had ook natuurlijk door dat ik niet echt op mijn plek zat. En op een gegeven moment in november zei hij van, ja, ik merk toch hij zei eigenlijk van, ja, ik zit naar jou vaak te kijken. En dan denk ik, ben jij wel een echte webredacteur? Kan je niet dat anders beter doen? Is er iets waar je goed in bent? En toen ben ik dus met de coach in de hand genomen, heb ik dat. Ook op kosten van mijn oude werkgever.
Overigens, even tussendoor, wel goed vind ik van jouw manager dat hij dat ook eerlijk met je deelde.
Ja.
Want hij kan het ook denken en het niet zeggen.
Nee, dat klopt. Nee, ik moet eens kijken. Achteraf gezien, hij was wel een van de betere managers die ik ooit heb gehad binnen. Hij is echt iemand die goed aanvoelt hoe iemand in zijn vel zit. En ik denk dat heel belangrijk is bij managers. En daar heb ik wel geluk mee gehad, hoor.
Ja, ja.
Want toen ik dus bij die coach zat, kwam ik er steeds meer achter van, ja, dit is het niet. En toen ben ik met hem in gesprek gegaan van, goh, is er niet een manier waarop ik, hè, op een rustige manier, zonder dat ik al deze stress ervaar van webredacteur zijn, toch kan kijken van, goh, kan ik dit niet gaan uitzoeken? Dat meer dat IT-kant op. Ja. En toen zei hij van, ja, er is een soort van exit-strategie. En dat is dat wij gewoon jouw dienstverband gaan opzeggen. En dan geef je wat mee. Een bepaald bedrag en WW recht. Ja, en dan, ja. dan kan jij gewoon zonder al te veel financiële stress ook gewoon verder kijken en jezelf ontwikkelen. Okay. En dat heb ik met beide handen aangegrepen toen.
Ja. Ja, precies. En is dat bedrag dan... moet je dat bedrag dan zeg maar besteden aan opleiding? Of is het gewoon een bedrag om jezelf wat tijd te geven vanuit het bedrijf? Of...
Nou, hoe het is gegaan is dat ik... dat noemen ze een transitievergoeding. Hè? Dus gewoon mijn hele dienstverband bij die verzekeringsmaatschappij is toen opgezegd. Ja. Met behoud van WW, want dat konden ze dan fixen. En dan een transitievergoeding erbovenop, waardoor eigenlijk ik geen financiële nadelen daarvan had voor een jaar.
Ja.
En dat geeft dus alle tijd geven om uiteindelijk te zoeken. Ja.
Ja. Ja, precies. En in dat jaar, dat is natuurlijk een prima periode om ook zo'n zoektocht te doen. En fijn dat je dan niet de stress hebt van, komt er wel voldoende geld binnen?
Nee, dat is denk ik ook wel belangrijk. Hè? Als je, daarover nadenken dat je iets anders wilt doen is één ding. Maar ik heb wel echt een bevoorrechte positie gekregen om erover na te denken terwijl ik niks anders eigenlijk urgent te doen had.
Dus
ik kon wel echt op mijn gemak een jaar lang dingen uitproberen. En dat is echt wel... Ik besef dat ik daar echt heel veel geluk mee heb gehad.
Dat is fijn, absoluut. Ja. Absoluut. Heb je, uiteindelijk is het beroep van programmeur geworden. Zijn er ook andere beroepen nog de revue gepasseerd waar je aan gedacht hebt als mogelijke optie?
Ja, zeker. Ja, ik... Ik heb ook weer gedacht om toch weer die erfgoedwereld in te gaan. En dan toch een beetje in die communicatiehoek daarvan te blijven. Maar dan met de evenementenorganisatie erbij. Dus echt publieksbeleving van erfgoed.
Ja, okay.
Heb ik nog gedacht om daar meer in te gaan verdiepen. Evenementen organiseren. Docent ben ik zelf toch. Ik dacht van ik kan... Online marketing en zo heb ik natuurlijk ook geleerd. Dus ik kan misschien daar nog iets met docent zijn op een mbo of een hogeschool of zo. Dus dat heb ik ook nog serieus.
Wat was het dat je uiteindelijk deed besluiten om voor het beroep van programmeur te gaan?
Ik was bezig met die cursussen online. En toen ben ik eigenlijk gaan zoeken naar een... traineeship daarin.
Okay,
ik vond toen al heel veel dingen daarin. En toen kwam ik eigenlijk met die jongen van Keen toen in contact.
Ja.
En die was eigenlijk heel enthousiast. En die vroeg van, maar waarom wil je dit? En toen, ik had natuurlijk dat coachingstraject gehad. Dus ik wist wel goed van wat ik vroeger leuk vond. Dus hij heb ik gewoon gezegd, ik vond programmeren vroeger leuk. Toen zei anders dan ga je deze website even bezoeken en deze website. En daar stonden zulke leuke tutorials op. Dat was van de Universiteit van Helsinki. Was eigenlijk een postmaster minor, om het zo maar te zeggen, zoiets. Waarin gewoon allerlei online cursussen stonden met hele goede docenten. En je kon vragen stellen en je kreeg gelijk antwoord en zo. En dat was zo'n... Ja, daar werd ik zo gemotiveerd van, dat ik toen dacht van, dit wil ik. En toen heb ik Paul van Kien weer gebeld en gezegd van, ik heb dit nu gedaan en dit wil ik. Dus zet me maar op de lijst. En daar werd hij ook weer enthousiast van. Dus zo ging het balletje.
Ja, het zaadje was geplant toen. En van daaruit... van daaruit ben je dus dat traject ook bij Keen ingegaan. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
Over Keen?
Ja, en over het ontwikkelingsproject. Ja. Ja.
Ja, bij Keen is het eigenlijk... tenminste... al die omscholingstrajecten zijn een beetje hetzelfde. Je begint met 2 maanden of 3 maanden lessen. En aan de hand van die lessen ga je dan leren programmeren. En hier was het wel bijzonder bij deze, dat het allemaal online was. Dus voor hun was dat ook de eerste keer natuurlijk.
Ja.
Maar dat was wel bijzonder eraan. Maar het ging eigenlijk verdacht goed, die online lessen. Omdat, je ziet de docent wel gewoon en zijn wel benaderbaar. Dus dat, maar het was een vrij intensieve masterclass in het begin. Je gaat eigenlijk van total noob, om het zomaar in nerdtermen te zeggen, naar Nou, opeens dat je opeens dingen gaat zien. En elke dag gewoon van 9 tot 5 keihard stampen. En dan ook nog eens huiswerkklassen mee. Dus je zit 's avonds ook nog gewoon best wel veel te programmeren. En dat was best intens. Ik had na de eerste 3 weken had ik gewoon aan het eind van de dag hoofdpijn. En als ik mijn ogen dicht deed in bed, dan sliep ik gewoon. En dat was gewoon zoveel kennis wat er opeens in je brein wordt gestopt. Zeg maar.
Je moet het dan wel echt leuk vinden en de motivatie hebben om door te gaan. Hè? Wat dat betreft denk ik ook een goede manier om het zo intensief ook gelijk vanaf het begin af aan te doen. Want als je het dan echt niet leuk vindt, dan ga je ook niet verder. En uiteindelijk schiet niemand er iets mee op. Dus uiteindelijk is het wel denk ik een goede manier om ook het vak te leren kennen.
Ja, zeker. Ja, dat is wel echt iets wat ik daaraan heb overgehouden. Dat op het moment dat je iets echt leuk vindt, en dat vond ik dus ook, dan wil je dit soort ontberingen ook meemaken.
Precies.
Ja, dan ga je echt met motivatie.
Precies. Ja. Hey, en wat was het dat je, dus je begon toen heel intensief wat je vertelde. Wat was het nou van... Waar kwam dat enthousiasme uit? Hè? Welke onderdelen, welke dingen die je moest doen, vond je zo leuk dat je ermee doorging?
Dat is een beetje moeilijk te zeggen. Maar als je bijvoorbeeld... wat ik heb gemerkt aan dit hele traject, is dat op het moment dat je dus iets aan je vriendin aan het laten zien bent. En zij zit je een beetje schaapachtig aan te kijken. Van waar heb je het over? Ik zie helemaal niks bijzonders. Ik zie alleen maar wat witte letters op een zwart scherm op je computer. Terwijl ik heel erg trots was dat ik dat gemaakt had. Dat moment, dan merk je dus dat je een beetje een ander soort mens wordt. Want dan word je opeens programmeur, zeg maar.
Ja, precies.
Het moment echt dat ik echt dacht van dit is cool, was dat je Yahtzee had gemaakt bijvoorbeeld. Echt een spelletje wat werkt. En dat je dat gewoon kan spelen, weet je wel. Dat is vet. Gewoon die dingen creëren. Ja.
Ja, je ziet echt dat het werkt. Je hebt het zelf gebouwd. Ja, ik kan me voorstellen dat wel een kick geeft.
Je bent er echt trots op als je het zelf hebt gemaakt. Zeg maar.
Ja.
Het is een soort creatie. Ja.
Ja. Leuk. Hey, en wat vond je dat hele omscholingstraject? Wat was de moeilijkste fase in dat traject?
De moeilijkste fase? Ja, er zijn... Ik denk aan het einde een beetje. En dat kwam... Kijk, dat kwam voornamelijk ook omdat... Normaal gesproken heeft zo'n masterclass, de Kakin is ook een detacheringsbureau. En dan hebben zij al een paar plekken voor mensen om weg te zetten, zeg maar, die van zo'n masterclass. Ja. Maar door corona zijn heel veel van hun opdrachtgevers ook voorzichtiger geworden in aannemen van juniors. Omdat dat natuurlijk veel resources vraagt vanuit de seniors ook en vanuit andere plekken. Dus ja, het duurde vrij lang voordat ik tussen de masterclass en dat ik geplaatst moest worden ergens. Okay. En toen kreeg ik toch wel een beetje van twijfels. Van goh, is dit wel, kan ik dit ooit gaan doen? En dan ging ik ook zelf op een gegeven moment bedrijven benaderen met mijn enthousiasme verhaal. En toen zeiden ze, ja, maar we zoeken eigenlijk alleen maar 18-jarigen die net van de hogeschool komen. Dan kom je met je 36 jaar en een halfjaartje programmeerervaring. Ja, nee, dat zoeken we niet. Dus toen begon de moed wel een beetje in de schoenen te zakken.
Snap ik, ja. Hoe lang heeft die periode geduurd?
Die periode heeft 3 maanden geduurd. En toen was ik eigenlijk van contractueel gezien van het... van de masterclassfase van Kien af. En was voor hun geen verplichting meer om mij te plaatsen. En ik had ook geen verplichting meer om, als ik geplaatst, of als ik een aanbod van hun kreeg, om daar voor hun te werken. Ja.
Okay.
En toen ben ik zelf gaan zoeken. En ik had al een lijst gemaakt van bedrijven die ik graag wilde benaderen.
Ja.
Ja, en dan ga je zelf zoeken. Dan ga je gewoon bellen. Ik had toch niks te verliezen. Dus dan merk je dat... dat sommige bedrijven best wel benaderbaar zijn. En vooral ook kleinere bedrijven. En als je een enthousiast verhaal hebt dat zij ook enthousiast worden van je, weet je wel. Dat het dan ook niet meer opeens niet meer uitmaakt dat je niet meer 18 bent en geen programmeers HBO-opleiding hebt gedaan of zo, weet je wel. Dus dan...
Ja, precies. Je moet denk ik ook als werkgever ook daar doorheen kunnen kijken. Je kan inderdaad heel sec zeggen, ja, hij is 36 en we zoeken iemand hè, die het liefst wat jonger is. Maar je kan ook kijken, goh, hij heeft al het nodig gedaan. Hij is gemotiveerd. Hij heeft een goede basis nu opgebouwd en wil zich verder ontwikkelen. Dus het is net hoe je natuurlijk tegen zijn situatie aankijkt. Maar heel goed en heel fijn voor je dat je, hè, dat je een werkgever hebt gevonden die, waar je aan de slag kan.
Ja.
Het wat je net vertelde, hè, was eigenlijk hè, dan na afronding van de masterclass, hè, waar je, ja, wat dan even, dan wil je natuurlijk het liefst gelijk aan de slag. Mm-hmm. Heb je tijdens het omscholingstraject momenten gehad van twijfel?
Twijfel niet echt. Ik heb het hele traject wel gehad dat ik het heel leuk vond. Alleen, we moesten op een gegeven moment in groepjes gaan samenwerken aan een soort van project. Dat was een webapplicatie die we moesten bouwen in een groepje. En dan merk je wel dat oude patronen weer terugkomen. En ook wel dat er een hoop oude frustraties naar boven kwamen van mijn vorige baan nog weer.
Ja. Wat voor oude patronen doel je op?
Ik ben iemand die misschien soms de neiging heeft als die samenwerkt om wat de kat uit de boom te kijken op een bepaalde manier. En als je een groep hebt met allemaal mensen die vrij onzeker zijn over wat ze doen omdat ze allemaal aan het omscholen zijn en dus allemaal de kat uit de boom kijken, dan gebeurt er niks.
Ja.
En op dat moment dan kan ik soms een beetje gefrustreerd worden en dan komt dat er op verkeerde momenten uit. Of dan heb je ook mensen waarmee je niet echt kan samenwerken. Gewoon mensen die, en dat is voor programmeurs ook vrij normaal schijnt. Je hebt sommige programmeurs die beginnen gewoon met programmeren. Die druk je op een soort aanknop in hun hoofd en dan gaan ze achter een toetsenbord heel veel toetsen inslaan. En dan komt er dan een programma uit. En ik kan daar heel slecht tegen, omdat ik vrij geordend ben in projecten. Dus dan wil ik eerst altijd op papier hebben. Wat gaan we precies doen? Wat is de opdracht? Even alles uitschrijven. Ja, en als je dan iemand in jouw groepje hebt die al het halve programma al heeft gemaakt, zeg maar, voordat je zelf bent begonnen, ja, dan kan ik een beetje frustratie leverde dat op. En dat waren wel momenten dat ik dacht van, oh nee, ik moet dit soort dingen horen hier natuurlijk ook bij dit vak. Ja, shit. En dat is, ja, dat was wel een moment dat ik dacht van, oké, wil ik dit wel? En ja, wat ik net ook zei, een beetje de oude frustraties van werk die naar boven kwamen. Een beetje de dingen die ik misschien koppelde aan een werksituatie die niet zozeer te maken hadden met het vak, maar meer met dat webredacteur zijnde.
Ja.
Wat ik dus niet meer leuk vond. Dus dan ga je dat in je hoofd toch koppelen. En dan op een gegeven moment, ja, soms dan gaat de motivatie wat naar beneden.
Ja, kan ik me voorstellen. Hey, als je terugkijkt op het hele omscholingstraject bij Keen, wat is je in positieve zin bijgebleven?
Dat je ontzettend veel kan leren in een hele korte tijd. En zelfs, ik dacht gewoon van mezelf, nou ja, nu, heel veel mensen zullen me nu misschien uitlachen, maar ik dacht van ja, ik ben 36 en mijn hoofd is geen spons meer. Mijn brein is niet, kan dingen minder goed opnemen dan toen ik 19 was of 20.
Ja.
Maar ik heb gemerkt dat het misschien inderdaad wel wat langzamer gaat dan toen je 18 of 19 of 20 was. Maar het beklijft veel meer en je begrijpt veel meer dingen als je ouder bent.
Ja, je kan misschien meer de context ook zien. Ja.
Precies. Ja. Dus wat mij bij is gebleven, misschien is dat ook een goede boodschap voor andere mensen, weet je. Wees nooit bang dat je niet meer iets nieuws kan leren, want je kan altijd iets nieuws leren, elke dag weer.
Ja.
En dat is wel echt iets positiefs wat ik aan heb overgehouden en ook wat ik nu geleerd heb.
Stel dat jij verantwoordelijk zou zijn voor het omscholingstraject. Hè? Wat zou je anders doen? Wat zou je beter doen?
Ik zou, kijk, dat is natuurlijk, ik weet niet hoe dat bij andere omscholers zit. Maar ja, het is natuurlijk een lastige tijd geweest waarin ik zat met corona en dat soort dingen. Dus daardoor werden misschien de perspectieven wat anders, de vooruitzichten. Maar ik zou toch wel aan omscholingsbedrijven willen meegeven dat je altijd een duidelijk perspectief moet bieden, ook al is het niet rooskleurig. ja, wees duidelijk naar je studenten toe wat de kansen zijn en hoe snel dit allemaal gaat, zeg maar. En niet zeggen van, oh, dat komt wel goed en dan niks laten horen van je of zo. Ja, gewoon duidelijkheid. Ja, dat is,
begrijp ik. Ja. Ja. Wat dat betreft, misschien slecht nieuws is beter dan geen nieuws, zou je kunnen zeggen.
Ja, precies. Ja. Precies. Ja, ja, als het moeilijk is om een baan te vinden voor een DTC, zeg dat gewoon. Zeg gewoon, ja, het is lastig.
Ja, 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 ja. Ja. Nee, kan ik me voorstellen. Hey, nou goed, hè. Op het moment dat we elkaar nu spreken, hè, je bent nog niet begonnen. Je gaat volgende week van start met je nieuwe baan. Wat hoop je te vinden in je nieuwe baan?
Wat hoop ik te vinden? Ja, wat ik hoop te vinden is gewoon dat ik een nieuwe start en een positieve kijk op werk. Gewoon een baan waar ik het hoeft niet elke dag natuurlijk. Ik bedoel, ik ben ook wel realistisch. Maar de meeste, toch wel 95% van de tijd fluitend naartoe gaan. En dat ik er echt zin heb om van start te gaan. En ook dat ik echt iets kan bijdragen en veel leren. Dus die een beetje zo'n tandem. Ja,
ja, precies.
Dat ik ontzettend ga groeien. Ja.
Ja. Zou je wat meer kunnen vertellen over de functie in het bedrijf waar je aan de slag gaat?
Ja, ik ga aan de slag bij een... ja, noem je dat een interactief digital agency, om het zo maar te zeggen, in Utrecht. Een middelgroot bedrijf. Ze hebben rond de 40 medewerkers. En ze zijn al een tijdje bezig, 15 jaar. En wat ik daar ga doen, kijk, ze hebben klanten als bijvoorbeeld het Spoorwegmuseum, hebben ze de website voor gemaakt. En voor de nieuwe bibliotheek in Utrecht, dus een heel oud pand, hebben ze een hele soort digitale rondleiding app voor gebouwd. En ze doen dus heel veel met digitale interactie en belevenis. En wat ik daar ga doen is eigenlijk de back-end van de apps maken. Dus niet de voorkant, dus niet wat je ziet, maar gewoon al het rekenwerk en de programmatuur daarachter. Dus als jij op
het zorgen dat het werkt. Ja.
Dat het allemaal werkt, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Dus dat is wat ik... wat ik ga doen de komende tijd. En het is omdat het zo'n klein bedrijf is, kreeg ik dat ook wel mee. Van ja, van we moeten echt wel kijken nog waar jouw kracht ligt en zo, waar je het beste ingezet kan worden.
Ja.
Maar in principe, het voordeel van zo'n klein bedrijf vind ik, en daar was ik eigenlijk ook naar op zoek, is dat je ook heel veel dingen kan doen die niet per se in jouw taakbeschrijving vallen, om het zo maar te zeggen.
Ja, ja, absoluut. Ik denk dat je met heel veel aspecten kennis kan maken, je kennis kan verbreden. En hè, hoe kleiner het bedrijf, hoe meer ruimte daar in veel gevallen ook is. Dus wat dat betreft denk ik als leerscholen heel, heel goed. Ja,
ja, precies.
Hè, als we elkaar over een jaar weer zouden spreken, hè, je hebt dan een jaar ervaring als programmeur. Wat zou dan bepalen of het voor jou succesvol is geweest? Het omscholingstraject en de baan?
Nou, dat ik in ieder geval contractverlenging heb gekregen. Dus dat zij waardering voor me hebben.
Ja.
Maar ook dat ik zelf het nog steeds leuk vind om te doen. En dat er dingen zijn waar ik trots op kan terugkijken. Dus daar mag je wel over een jaar mij over ondervragen.
Ja.
Goh, waar ben je trots op? Wat heb je dit jaar gedaan waar je trots op bent? Ja.
Bij deze de afspraak gemaakt. Ik praat graag over een jaar nog een keer met je. Hartstikke leuk.
Helemaal goed.
Ja. Ja. Ja, ten slotte, hè, wat zijn in jouw ogen de belangrijkste competenties om succesvol te zijn in een omscholingstraject? Als je de drie moet noemen, wat zouden dan voor jou de belangrijkste drie zijn?
Als je muren hebt of beren op de weg ziet, schiet al die beren neer. Want je leeft maar één keer, dus doe je ding. Twee... als je merkt dat je iets heel leuk vindt, ja, ga dat gewoon doen. En probeer het gewoon met de werkgever die je nu hebt ook zo goed mogelijk te regelen. Dat je dat kan doen, dat je er ruimte voor krijgt.
Ja, ja, ja.
En drie is, ik zou zeggen, geef niet op. Geef gewoon, als het er misschien tegen zit, ga even een paar dagjes iets anders doen of zo. Of ga even wat sporten. Of wat ik vaak doe is, als ik eventjes geen zin meer heb, dan ga ik even wielrennen. En vaak als je dan weer opnieuw gaat beginnen, weer opstaat, zeg maar, na zo'n valletje. Dan heb je weer nieuwe inzichten en weer nieuwe energie.
Precies.
En dan gaat het uiteindelijk Geef dus niet op. En vergeet ook niet waarom je het doet. Dat is het belangrijkste,
ja,
denk ik.
Ja, ja. Ik denk dat de punten die je noemt, dat hele goede en ook inspirerende punten zijn. Dus ik wil je daarvoor bedanken. Ik wil je bedanken voor het gesprek. En nou, zoals net besproken, over een jaar spreek ik graag weer opnieuw met je. Dan kunnen we kijken hoe het eerste jaar gegaan is. Dankjewel.
Lijkt me een goede afspraak.
Dank voor het luisteren. Wil je ook onze andere afleveringen beluisteren? Ga dan naar nationaleberoepengids.nl/podcast. Tot de volgende aflevering.